van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in baren zweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen. Ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als wij nu echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in verwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. We luisteren of neurien of zingen nu NLB 286.
Ben ik er?
Ja.
Ik ben er. Daar gaan mijn gebaren. Ik ga heel optimistisch beginnen. Er is in deze wereld niets zonder pijn. Helemaal niets. Wat je ook verzinnen kunt, er is niets zonder pijn. De mooiste dingen in het leven, bijvoorbeeld de geboorte van een kind, wordt natuurlijk heel vaak als voorbeeld genoemd, is niet zonder pijn. We kunnen tegenwoordig uiteraard met allerlei medicatie en dergelijke kunnen we die pijn weghalen. Maar van nature is die pijn er. Pijn is er ook bij het halen van een diploma. Denk maar aan al die schooldagen dat je hebt zitten afvragen, wat doe ik hier eigenlijk? Ook dat is pijn. Pijn is er, nou, vul het maar in. Al het goede wat je hier op aarde kunt meemaken, er is niks zonder pijn. Datzelfde geldt voor wat we nu meemaken in onze tijd. Hoe je het ook went of keert, wij lijden allemaal onder bijvoorbeeld corona. Of het nou is dat je pijn hebt in je longen, omdat je energie niet meer op orde komt, zoals ik deze week iemand hoorde zeggen, van ik blijf maar moe en ben niet vooruit te branden. Of wat mijzelf ook overkomt, gewoon contactloosheid. Dat iemand op je afkomt en dat je een stapje terug wil. Oh, wacht even, we houden wel even anderhalve meter afstand. Of dat je bijvoorbeeld in een gesprek toch iemand een keer een arm om de schouder zou willen leggen. En dan weet je, nou, dat kan dus ook niet. Ook dat ervaar ik als pijn. Pijn is er altijd. Even voor de mensen die eigenlijk vinden dat hun leven pijnloos verloopt. Jullie ga ik waarschuwen. Ik weet niet of ik nou in welke leeftijdscategorie ik moet denken. Misschien kind of tiener of maar misschien ook wel tachtiger, dat weet ik niet. Maar als je leven pijnloos verloopt, dan is de kans groot, en dat is een hele linker opmerking, dat je niet echt in het leven staat. Dat is een pijnlijke opmerking, ja? Ja. Heel, heel eenvoudig. Als je vindt dat je leven volstrekt pijnloos verloopt, hoe zit het dan met je hart als je naar het journaal kijkt? Als je vindt dat je leven pijnloos verloopt, heb je dan helemaal geen medelijden met de mensen die niet meer op adem kunnen komen door de COVID-19? Pijnloos verlopen zegt iets over de gesteldheid van je hart. Je voelt niet mee met anderen. Nou, dus laat daar even een waarschuwing van uitgaan. Dat als je vindt dat je leven helemaal pijnloos verloopt, dat alle rode lampen aan moeten gaan van, wacht even, maar hoe zit het met mijn compassie? Hoe zit het met mijn mens zijn? Hoe zit het met... Kom ik aan het eind van de preek op terug. Maar dit is de stelling. Niets in het leven gebeurt zonder pijn. Dan is er wel verschil in pijn. Paulus die begint het gedeelte, waar Anja ons net in voorging, met het woordje lijden. Er is een verschil tussen pijn en lijden. Kijk, pijn waarvan je weet wat het gaat opleveren, dat is niet zozeer lijden. Ja, wij gebruiken het wel, je lijdt pijn. Hè? Als je een kind moet baren, dan lijd je pijn. Maar probeer het even uit elkaar te houden. Dan zeg ik, je hebt pijn. Maar dat is nog niet het lijden waar Paulus het over heeft. Want kijk, pijn hebben, hè, als je weet waar het goed voor is. Van, nou, ik moet even een tandarts die in je kies gaat boren, dat doet pijn. Maar je weet, de ontsteking gaat eruit. Dus dan, dat is te verdragen. Of waar het vandaan komt, dat kan ook nog. Als je weet waardoor het werd veroorzaakt. Ja, ik ben stom geweest, ik heb gisteren te veel gedronken, ik heb nog hoofdpijn. Ja, dan weet je waar het vandaan komt. Dat is ook niet echt lijden, dat is, ben je gewoon stom geweest. Ja, dus, maar dat is wel pijn. Komt ergens vandaan, gaat ergens naartoe. Hetzelfde als je zegt, waarom doet God mij dit aan? Nou, als jij dat weet, als jij weet, ik heb dit of dat gedaan, en dit is het gevolg, pijn, God waarschuwt mij dat ik het niet nog een keer moet doen, ja, dan weet je waar het vandaan komt. Nou, logisch, dan denk je van, oh ja, Heer, ik had het niet moeten doen, volgende keer beter ik mijn leven. Dus als je weet waar het vandaan komt, weet waar het voor is, is het geen lijden, dan is het pijn hebben. Maar als je het nou niet weet, als je niet weet waar het vandaan komt, en je weet ook niet waartoe het moet leiden, wat eruit voortkomt, dat weet je gewoon niet. Even voor de mensen die dan zeggen van, maar het komt allemaal van God. Dat geloof ik niet. Als God jou iets wil leren door pijn, dat kan. God kan jou iets leren door pijn. Maar als God dat doet, dan is hij daar ook helder in. Je moet van God niet een of andere totempaal maken, waarbij je maar moet rikraden of God er iets mee bedoelt. Nee, God is daar volstrekt helder in. Als jij pijn hebt en er komt een dominee bij je en die zegt van, nou, je zult wel gestraft worden om het een of ander. En jij zegt tegen mij, oh ja, dan moet je me eerst maar eens vertellen waar ik voor gestraft word. Want dat heeft God er niet bij gezegd en ik heb die pijn wel. Dan kan ik natuurlijk zeggen, ja, maar jongen, alle mensen zijn zondaars. Ja, kijk jij mij dan aan en zegt, vader, goede vrienden, maar waarom heb jij dan die pijn niet en ik wel? Is God zo oneerlijk dan? Eigenlijk had ik tegen je moeten zeggen, er is toch gewoon pijn die niet van God komt. Ja. Maar als je dan niet weet waar het vandaan komt, dat is lijden. Want dan raak je in onzekerheid. Dan val je, kun je in een zwart gat vallen waar je eigenlijk niet meer uit dreigt te komen. Waar je gewoon zo diep in wegzinkt met vragen van, zelfs tot op de bodem, er is geen God. Dat dit mij zomaar overkomt. Er is geen God. Zo ver kan het komen en dat is lijden. Dat je de zin er niet van ziet. Je weet niet waar het vandaan komt. Je weet niet waar het toe leiden moet. En je weet ook niet of er überhaupt wel een God mee te maken heeft. Dat is lijden. En Paulus heeft het over dat lijden. Hij zegt in de eerste plaats, zodat jullie de hoop niet zouden verliezen. Het lijden van het heden weegt niet op tegen de heerlijkheid die wij zullen zien. Ik zeg het even in heel basic Nederlands. Dus als jij nu, mensen thuis, mensen hier in de kerk, als jij nu lijden ervaart, in de ene weegschaal legt Paulus het lijden, dat kan zwaar zijn, dat geluk aan de andere kant helemaal verdwijnt. Dus het lijden bepaalt jouw leven, dat zit heel, heel zwaar. Paulus zegt, nee, de heerlijkheid, de blijdschap die je zult krijgen, legt hij in de andere schaal, daar weegt dit lijden niet tegen op. Dus met andere woorden, die blijdschap en die heerlijkheid, die zullen het gaan winnen. Nou, is het zo dat in die tijd de wereld ook al leed? En hij schakelt ook tussen mensen en wereld. Moet je maar eens opletten in dat schriftgedeelte. De wereld leidt ook. Maar wat is nou het verschil tussen het ene lijden en het andere lijden? Nou, zegt hij, de wereld, de schepping, zegt hij dan, knarst en kreunt in al haar voegen. Lijden. Want ze weten niet, de wereld weet niet waarom er pijn is. De wereld weet niet waarom er sterven is. De wereld, kijk, als jij de dag alleen maar leeft om er het beste van te maken, dan is elke dag dat je er niet het beste van kan maken een verloren dag. En je hebt er niet zoveel. Op een jaar zijn er maar 365. En hoeveel jaar gaan we mee? 60, 70, 80 jaar? Dat is maar heel kort. Dus je moet er echt van maken wat je wil. En als het dan niet lukt, als je hier gebonden bent aan je aardse tijd en het lukt niet om maar met jezelf, met je kinderen, met je partner, je ouders uit dat zwarte gat te komen, dat is een ontzettend diep lijden, want je weet niet waarom het gebeurt. Je komt maar niet verder. De zinloosheid van de pijn. Zinloosheid van COVID-19. Je weet niet waarom je op de IC belandt. Je weet niet waarom jouw dagen moeten worden afgenomen, omdat je zo vreselijk moe bent geworden van COVID-19, dat je niet eens meer, zelfs online niet meer, kunt werken. Wat heeft mijn dag dan nog voor zin? Als ik nog maar 3 dingen mag doen, vertelde mij iemand. Hè? Iemand die echt zwaar getroffen was in de eerste golf. Die zei tegen mij, ik kan 's morgens nog net onder de douche en dan moet ik weer 2 uur, 3 uur naar bed. En dan kan ik 's middags nog even een boterhammetje smeren, maar dan heb ik het ook alweer gehad. En 's avonds naar boodschappen doe ik het helemaal niet. Dat doet de buurvrouw. En koken gaat ook niet. Ben ik alweer zo moe. Ik kom er niet uit. Het heeft maanden geduurd. Waarom? Lijden. Zeker als je alleen maar de dagen op aarde hebt. Dan is dat een ramp. Weet je wat Paulus dan zegt? Paulus zegt, deze schepping kijkt rijkhalzend uit naar het, en dan pak ik maar de vertaling waarin ik ben opgevoed, op het openbaar worden van de kinderen van God. Moet je voorstellen, die schepping, die hele wereld, ja, dus alles wat je om je heen ziet, met zijn politiek, met zijn terugtrekkende troepen, of juist aanvallende troepen, met zijn presidenten, met zijn, en al die dingen die je zo in het journaal hoort of zelf ervaart. Deze wereld, zegt Paulus, kijkt rijkhalzend uit of de kinderen van God al zichtbaar worden. Je kunt 2 dingen bedenken. De hele wereld wacht op verlossing. Aan het einde van de tijd wordt duidelijk wie kind van God zijn. Dat is 1 mogelijkheid. Maar ik denk het dichterbij. Ik denk dat de wereld echt elke dag zit te kijken, waar zijn de kinderen van God? Waar zijn ze? Die brengen ons troost, die brengen ons verlichting, die brengen ons liefde. Kinderen van God, dat zijn mensen in wie de geest van God leeft en die daden van liefde doen. Daden van naaste liefde, niet zelf ingenomen op zichzelf gerichte daden, maar juist daden die iets vertellen over een andere wereld. Niet een wereld waar iedereen voor zichzelf aan het vechten is en voor zichzelf aan het binnenhalen. Maar een wereld waar naaste liefde is, waar barmhartigheid is en vrede. De wereld, lieve mensen, wacht totdat je als kind van God openbaar wordt. Je woont in een flatgebouw en jij bent daar kind van God. Het hele flatgebouw zit in zijn eigen bubbel. Al die mensen zitten in hun eigen bubbel. Zitten te wachten op verlossing. Weet je wat dan al verlossing is? Dat je even aan de deur klopt en een bloemetje brengt en zegt, je bent niet alleen. Dat is een klein teken van God dat jij brengt daar in jouw flatgebouw. Daar wacht de wereld op, zegt Paulus. Die wacht op het openbaar worden van de zonen, de kinderen van God. Maar ook wij zelf. Dus hij draait dan om, hij kijkt dan opeens in de spiegel. Want hij zegt dus eerst tegen de Romeinen, de wereld wacht op jullie totdat je de dingen van God gaat doen en laat zien dat er zin is in deze dag. Maar wij zelf ook. Wij zelf ook, wij gaan door deze wereld heen en zoeken aan alle kanten. Hè, wij zuchten en wij smeken ook met z'n allen. Wij zijn zelf ook bezig met verwachten en met hopen. Waarom? Omdat als je, wij die de geest als eerste gave hebben ontvangen. Ik weet niet, ja, dat ga ik niet vragen. Maar je mag dan vragen, ja, ik ga het wel vragen, maar je hoeft je hand niet op te steken. Maar als je de geest van God hebt ontvangen, dat brengt heel veel vreugde met zich mee, ook heel veel pijn. Want de geest van God ontvangen, dat wil zeggen dat je liefde kent. Dat je vergeving van zonde kent. Dat je naaste liefde kent. Dat je verrast wordt door mensen die jou zomaar zeggen van, joh, ik heb je lief, ik hou van je, of ik vergeef je. De geest van God leert jou dingen zien die niet van deze wereld zijn. Leert jou om niet maar te blijven streven achter je eigen doelen. Leert jou om niet te hopen op een vaccin alsof dat vaccin het leven gaat brengen. Of een groeiende economie alsof die het geluk gaat brengen. Nee, de geest van God leert je alles van God verwachten. Leert je leven in genade, vrede, barmhartigheid. Ook al zit alles naar de mens gesproken tegen. Dat je weet, ik mag er zijn. Want God is er voor mij. Wij die de geest van God als eerste gave hebben ontvangen. Paulus die zegt ermee, jullie hebben alvast, of wij zegt hij dan. Want hij kijkt in de spiegel met de gemeente van Rome. Hij zegt, wij hebben de geest ontvangen als een voorbode van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wij kunnen dus nu al dingen doen, zegt hij, die horen bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus als de mensen naar ons kijken, dan kunnen ze dingen zien die te maken hebben met de toekomst van God. Nou, is dat niet een verademing voor de wereld waar jij dan doorheen trekt? Wij zien ook met rijkhalsend verlangen uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar ondertussen leven we daar ook al in. Wij leven al het leven van de geest van Christus. Kun je je voorstellen dat als de mensen in de wereld jou dan tegenkomen, met je blik op de nieuwe aarde gericht, met je hand uitgestoken naar je buurman, dat die mensen opleven uit hun bubbel, dat die mensen erachter komen, hé, er is medemenselijkheid, hé, er is naaste liefde, hé, het is niet zinloos wat ik vandaag meemaak. Dat die mensen ook getroost worden en gewezen worden op een andere toekomst dan ze zelf bedenken. Niet de toekomst van 4 januari kunnen we eindelijk injecteren en dan kunnen we ons gewone leven weer. Tuurlijk, ik zeg niks over die injectie. Dat weet ik allemaal niet. Daar heb ik geen verstand van. Maar daar ligt je zekerheid niet. Ik zeg ook niets over de economie. Dat zal allemaal wel kloppen. Al die rekensommen en die financiële injecties, dat zal allemaal wel kloppen. En ik vind het ook heel verschrikkelijk als je je bedrijf kwijtraakt. Maar lieverd, daar ligt je toekomst niet. Daar ligt de essentie van je bestaan niet. Het zou toch wanhopig zijn om wanhopig van te worden. Als je bijvoorbeeld zou zeggen, de zin van mijn bestaan is verdwenen nu ik mijn café moet sluiten. Ach, lieve café-eigenaar, je bent veel meer waard dan dat. Jouw dagen zijn veel meer waard dan de toog waarachter je staat. Hoe lief je je werk ook hebt. Maar als je dan mensen tegenkomt die jou dat vertellen, niet met een zwaar woord van je moet dit en je moet dat. Nee, ik heb je lief. Jouw dag is voor mij vandaag belangrijk. Waarom? Omdat hij voor God belangrijk is. Jouw dag heb jij van God gekregen. Hij is voor God belangrijk. Oké, dan heb je pijn moeten lijden om erachter te komen. Dan heb je misschien alles waar je voor gewerkt hebt in dit leven. Je hele bedrijf is misschien failliet gegaan. Of je gezondheid naar de knoppen. Of wat er dan ook maar met je gebeurd is. Maar als je deze ontdekking doet vandaag, dat God je lief heeft, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, dan heeft die pijn, dat lijden, zin gehad. Dat je terug bent geworpen op jezelf, dat je bij jezelf bent gaan nadenken en dat je de boodschap van het woord hebt gehoord en opeens licht in het duister ziet. Dan is het ook geen lijden meer, maar dan heeft de pijn zijn vruchten afgeworpen. Jullie kunnen nu zien, lieve mensen, waarom Paulus zegt dat de hele schepping rijkhalzend uitziet naar het openbaar worden van de kinderen van God. De wereld zit op jullie te wachten. Ze willen de daden van God zien in jullie handelen. En niet dat je dan bij jezelf gaat zeggen, nou moet en zal ik het de komende week laten zien. Nee, door Gods geest vindt God zelf een weg jouw wereld in naar de ander toe. Maar zie jezelf dan ook in die hoop. Hoezo hoop? Nou, op het moment dat je ziet dat in Christus Jezus God naar deze wereld kwam, dat hij de dood heeft overwonnen en dat jij in zijn voetsporen mag gaan, wordt er hoop geboren. Hoop dat we deze hele wereld kunnen repareren? Nee, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En dat er nu al mensen zijn die leven uit de kracht van die geest. Die leven in dat licht. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben. Misschien denk je dan bij jezelf van, die woorden raken me niet, ik weet niet wat dat is. Nou ja, dan stel jezelf de vraag. Geloof jij in een opgestane Heer en Heiland? Ja, ik durf, als ik zo de kring rondkijk, jullie zeggen allemaal ja. Geloof je in een opgestane Heer en Heiland? Dan geloof je al door de dood heen. Dan geloof je door het faillissement heen. Dan geloof jij in de nieuwe morgen. Dan geloof jij dat je elke dag mag leven in het licht van het komend koninkrijk. Dan geef ik je zwart op wit dat God door jou heen die hoop ook verspreidt op je werk, op school of waar je dan ook maar komt. Niet dat jij dat altijd ziet, maar Paulus zegt ook, het is bij ons zo. Niet jij moet het zien, maar het is bij ons zo. Kom je terug bij het begin. Er is in deze wereld niets zonder pijn. En ik wens niemand, nou ik wil eigenlijk zeggen, ik wens niemand pijn toe, maar dat kan natuurlijk dan ook niet helemaal. Wij leven met z'n allen in deze oude wereld. Wij lijden allemaal als we het zicht niet hebben op het leven. Pijn hebben we allemaal, zonder meer. Pijn is een teken van het feit dat je een hart hebt en dat je nog wat voelt en dat het niet aan je voorbij gaat. Lijden hoeft het niet te zijn, want er is een heiland die zegt, kom bij mij. Leef je leven in deze tijd als een voorbode van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En in dat licht heeft elke dag zin. Schittert de liefde van God elke dag. Wordt de hoop verspreid door de wereld. Hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de hoop is sterker dan wat dan ook. Want als er één kracht is die ons laat voortgaan, is het wel de hoop op een nieuwe morgen.